Wie een beetje, beetje inzicht van de kerkgeschiedenis heeft, die weet dat als we gaan spreken over de doop, dat dat erg gevoelig ligt. Er zijn nogal wat visies over in de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. Er is feitelijk, je zou kunnen zeggen, doopwater verdeeld, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Laten we wel weten, dat zeggen we met enig verdriet in ons hart, is het niet? Want er is maar één lichaam van Christus op aarde. Als we kijken naar de doop, dan kunnen we eigenlijk zien dat er diepe kraters geslagen zijn als het gaat over de doop in het lichaam van Christus. Kinderen van de Heer die elkaar beschoten en bestookt hebben aan het doopvont. Je zou bijna kunnen zeggen, de stuwdammen van het doopwater zijn opgeblazen en hebben een ravage aangericht doorheen het lichaam van Christus. En misschien dat u dat niet zozeer ziet op dit moment, maar ik wil u straks zo even wat meenemen, dat er eigenlijk heel veel onderlinge relaties opgedroogd zijn door het doopwater. Nou, globaal zijn er twee visies, wereldwijd. Je hebt kinderdoop, ik noem het kinderdoop, maar het gaat over baby's, hè? Maar ik spreek niet over de babydoop, ik spreek over kinderdoop. En kinderdoop komt in een aantal versies naar voren. En ik leg dat even mee, zodat u mee bent. Dat eigenlijk door de besprenkeling met water het kind verlost wordt. Die gedachte is er. Of dat een kind gedragen wordt naar het doopvont met de gedachte van op basis van het geloof van de ouders wordt het kind gedoopt. Of op basis van het geloof van de kerk wordt het kind gedoopt. Of op basis van de gelovigen al in de hemel wordt het kind gedoopt. Dus u ziet dat daar ook nog weer een waar van verschil in is. Kinderdoop. Maar we hebben ook geloofsdoop. En ook daar hebben wij een grote scala van verscheidenheid in, van het punt dat iemand zegt, en dat is al bewezen, of tenminste die visie is er ook, dat je pas op 30-jarige leeftijd ondergedompeld mag worden, want dat was de leeftijd dat Jezus ondergedompeld werd. Tot het feit dat bijna iedereen ondergedompeld wordt, of die nu Jezus belijdt of niet. Geloofsdoop, dat is feitelijk waar het om gaat. Nou, laten we eens even stilstaan en ik formuleer even wat wij hebben opgeschreven in onze geloofsbelijdenis. Sorry voor onze medebezoekers, maar ik ga een klein stukje lezen uit onze geloofsbelijdenis. Gewoon om onszelf eens te zetten, hoe hebben wij dit nu geformuleerd? Nou, wij geloven en onderwijzen. En ik zou bijna beter kunnen zeggen, dit is meer dat we zeggen van, dit is wat we onderwijzen. U hoeft dit persoonlijk niet te geloven. Laat ik dat vooropstellen, maar we willen het wel onderbouwen vanuit de schrift natuurlijk. En dus ga ik het even anders formuleren. Wij onderwijzen dat er twee instellingen zijn gegeven in de plaatselijke gemeente. De doop en het avondmaal. De doop door onderdompeling is de eerste stap na de wedergeboorte. Het is een prachtig getuigenis van de gelovige dat hij of zij verbonden is met de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus. Daarbij is er een eenheid in het sterven met Jezus, maar ook een eenheid in de opstanding in een nieuw leven. Het teken van de doop toont ook dat er een gemeenschap en een verbondenheid is met het zichtbare lichaam van Jezus Christus. Je sluit je aan, als het ware, bij de lichaam van Christus, de gemeente. Nou, in onze gemeente, zoals u dat hoort, onderwijzen wij dus doop op basis van het persoonlijk geloof van iemand, van de persoon. Iemand wordt gedoopt op basis van zijn eigen geloof. Persoonlijk geloof. Nou, als ik dit zo zeg, en ik noemde dat net al, en misschien weten we het niet, maar er zijn heel wat mensen en heel wat kinderen van de Heer vervolgd doorheen de kerkgeschiedenis op basis van het feit dat zij dit praktiseerden en verkondigden. Dat zij zeiden van, op basis van het geloof moeten wij gedoopt worden. En de gesettelde kerk, de bestaande kerk in die tijd, en je zou kunnen zeggen door de eeuwen heen is de kinderdominant geweest en het meest gepraktiseerd. En zij die daar anders over dachten, werden vervolgd. Zowel door de staat, waar ze werden gezien als landverraders. En door de kerk, de bestaande kerk in die tijd, werden ze gezien als zijnde dat het godslasterlijk was als je door volwassen of basis van je geloof gedoopt werd. En dat het wetteloosheid predikte. Velen zijn omgebracht omdat ze op basis van hun geloof gedoopt zijn. Daar staan we niet vaak bij stil. Velen zijn verbannen, verbrand en verdronken. Omdat zij getuigen gaven en overtuigd waren dat de Bijbel leerde dat zij gedoopt moesten worden op basis van hun persoonlijk geloof. Velen hebben moeten vluchten voor hun leven, verketterd. Er waren een paar plaatsen in Nederland en Noord-Duitsland waar enigszins een veilige haven was. Maar velen hebben als zwervers hun bestaan tot het eind van hun leven vol moeten houden. Ze waren nergens veilig en vaak waren ze vogelvrij verklaard. Allemaal op basis van het feit dat ze meenden dat de geloofsdoop, dat was wat de Bijbel onderwees. En daarom wil ik het ook met een bepaalde gevoeligheid en ook eenvoud brengen. En ook in onze gemeente bestaan er verschillende visies over de doop. Ik denk dat er velen van ons uit een achtergrond komen waar we inderdaad ook als baby bij het doopvont hebben gestaan. Persoonlijk ik ook. Althans in de armen van mijn ouders. Dus ik wil er ook bewogen naar zijn. En dan hebben we natuurlijk ook nog in onze gemeente die ook op dit moment nog een andere overtuiging houden. En daarom wil ik ook in alle eenvoud daarover spreken. En misschien wel het meest belangrijke eigenlijk eraan toevoegen dat wij onderwijzen in onze gemeente dat doop op basis is van een persoonlijk geloof. Maar de doop is niet verlossend. De doop is geen onderdeel van het evangelie. De doop is niet zaligmakend. En daarmee plaats ik het in een andere categorie. Als het met het evangelie te maken had, dan zou u mij hier zien staan en vol vuur en passie. Maar nu sta ik hier met bewogenheid en ook wetende dat het niet zaligmakend is. En dan plaatsen wij het in een andere categorie. Hoe weten we dat het niet zaligmakend is? Wel, de dief van het kruis, naast de Heer Jezus. Ik had niet de indruk dat hij gedoopt was. Maar ik kreeg de woorden van de Heer te horen. Vandaag, heden. Zult u met mij in het paradijs zijn? Of Paulus in 1 Korinthe 1 vers 17, een heel belangrijk vers. En luister maar eens goed. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, zegt hij. Niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Hij splitst die twee uit elkaar. En natuurlijk, wat denken we van de oud-testamentisch gelovigen? Die waren niet gedoopt, maar wel behouden. Wel behouden. En ik wil eigenlijk onderzoeken wat de Bijbel hierover leert. En vandaag wil ik het eenvoudig houden. En misschien wel eigenlijk gewoon onderbouwen van waarom geloven we nu dat de geloofsdoop op basis. Dat de geloofsdoop hetgeen is wat we in de Bijbel terugvinden. En doorheen deze serie probeer ik de nadruk te leggen op waarom we dit geloven. Dus ik probeer het positief te bouwen, niet negatief. Al zal ik af en toe vertellen wat we niet geloven. Ik wil het positief brengen wat we geloven. En vandaag wil ik gewoon stilstaan en het is het meest eenvoudige voorbeelden uit de Bijbel. De opdracht hebben we net gezien in Matteüs 28. Dat is het eerste waar ik naar kijk, maar daar kom ik nog op terug. Maar ik wil gewoon de voorbeelden volgen. Vandaar ook dat hij gewoon versen heeft uit het boek Handelingen en Korinthe. Want in de Bijbel geeft het namelijk zo'n mooi voorbeeld van als er iemand gedoopt wordt, wat wordt daarvan gezegd? Wat wordt er over gezegd? En hoe wordt dat ingekleed? En eigenlijk wat ik met u wil doen, is heel eenvoudig door het boek Handelingen heen gaan om alle voorbeelden die daarin staan, waar de doop gepraktiseerd wordt, om die gewoon eens bij stil te staan, een aantal observaties uit te halen. Is niet moeilijk. Is ook niet zozeer een preek waar ik daver en dender, maar eigenlijk gewoon waar ik een systeem bouw om te zeggen van wat zien we nu terug in de Bijbel? En we beginnen daar heel eenvoudig. De eerste keer dat we het zien is in Jeruzalem. Hoofdstuk 2. De Pinkstermaandag, of de Pinkstermorgen kan ik beter zeggen. De Heilige Geest is uitgestort. Petrus die geeft zijn eerste preek. En er wordt aan hem gevraagd aan het eind van die preek, in vers 38 of 39 of 40. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Bekeert u en een ieder laat zich dopen. En wat lezen we dan in vers 41? Dan lezen we de praktijk. Handelingen 2 vers 41. En u mag gewoon met me meebladeren. We gaan gewoon door de boeken heen of door het boek heen. En de versen staan aangegeven. En wat staat er dan zo mooi? Zij nu die het woord met vreugde aannamen werden gedoopt. Zo'n eenvoudig begin. Dit is de eerste keer in het boek van Handelingen dat het beschreven wordt, waar we dus inderdaad gaan kijken van wie lieten zich dopen. Wel, uit de massa die voor Peter stond, die boodschap gehoord hadden, waren een groot aantal. Er staan geen nummers bij, geen aantal, althans niet in dit stukje, als je verder leest wel, maar we staan in ieder geval hoeveel er voor hem stonden. We weten wel hoeveel er ingelijfd werden in de gemeente en er gedoopt werden. Maar wat staat er dan zo mooi? Wie lieten zich dopen? Zij die het woord aannamen. Uit de massa die de boodschap hoorden, waren er een groot aantal die reageerden. Zeg je, dat klopt. Dat neem ik aan. En het woord aannemen getuigt ook dat daar een persoonlijk vertrouwen is in wat er gesproken is. Dat is verkondigd, ja, dat is waar. Dat is geloof. Is het niet dat wij vertrouwen stellen op Gods woord? En dat aannemen, zij die het aannemen werden gedoopt. En als je dan verder leest, op die dag. En dat is al een markant punt. Misschien goed dat ik dat van tevoren al vertel. Als wij gaan kijken naar onze kerken vandaag aan de dag, dan is daar het punt dat iemand tot geloof komt. Dan gaat hij groeien. Dan krijgt hij informatie over wat de doop inhoudt en waar het voor is. Dan krijgt hij nog eens een cursus over hoe je gedoopt moet worden. En dan wordt hij gedoopt. Wij trekken dat helemaal uit elkaar. En dat is begrijpelijk, daar zijn goede redenen voor, maar dat vinden we niet terug in de Bijbel, hè? Ze horen het, ze nemen het aan en ze worden die dag gedoopt. Dat zit heel dicht bij elkaar. We gaan naar hoofdstuk 8. We verlaten Jeruzalem en Filippus wordt naar Samaria gestuurd. En in Samaria, daar gaat Filippus prediken, daar is die tovenaar, Simon, die heeft de mensen al vastgehouden met zijn tovenarijen. Maar Filippus die verkondigt daar iets, en dat lezen we in vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden, nou ze geloofden niet Filippus, maar ze geloofden wat hij verkondigde, lees maar verder. Die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Zie, deze mannen en mensen in Samaria waren eerst verbonden met Simon de tovenaar. Want daar waren ze helemaal door geopzitten. Oh, dat is een grote man, die hield hun bezig. Maar dan komt Filippus en die brengt een boodschap. En in alle eenvoud zie je daar dat hij het evangelie van het koninkrijk van God brengt. En de naam van Jezus Christus. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ze werden gedoopt op basis van wat er verkondigd werd. En ze werden gedoopt in de naam van Jezus. En wat betekent dat eigenlijk? Dopen, iemand dopen in de naam van, betekent feitelijk, ik volg hem. Ik volg hem. Als de naam van Jezus verkondigd wordt, dan is het heel eenvoudig. Dat is degene die we volgen. Dus je ziet er eigenlijk al anders verwoord het woord geloven naar voren komen. En dat zie je dus ook letterlijk. Maar toen zij geloofden, werden ze gedoopt. Vers 13, Simon geloofde zelf ook nadat hij gedoopt is. En zo gaat het verder. Een gelovige wordt gedoopt. Hetzelfde hoofdstuk, vers 35 en 36. Daar vinden we die kamerheer uit Ethiopië, die het boek van Jesaja leest en er niet helemaal uitkomt over, oh, Jesaja 53 is hij aan het lezen. Spreekt de profeet nu over hemzelf of spreekt hij over iemand anders? En Filippus door Gods geest geleid, wordt erheen gezonden, hoort het aan. Hij krijgt de opdracht om naar binnen te gaan. En klopt aan en hij wordt uitgenodigd om mee te gaan in de wagen. En dan lezen we het volgende, vers 35 van hoofdstuk 8. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan vers 37. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Gewoon een eenvoudig voorbeeld. En ik weet, u ziet het ook, wie de NBG heeft, die ziet er ook haakjes staan bij vers 37. De HSV plaatst vers 37 er gewoon in. Maar we zien dus ook dat eigenlijk die Ethiopiër hoort over wie het gaat. En de wijze waarop het geschreven wordt en ons voorgesteld wordt, hebben wij allemaal zoiets van, ah ja, wat er verkondigd wordt, dat gelooft hij. En hij komt tot de conclusie van, we horen verder niet wat er gezegd wordt, maar als dat zo is, dan moet ik gedoopt worden. En hij wordt gedoopt. Op basis van zijn persoonlijke vraag en persoonlijk geloof. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Zo komen we bij Cornelius en zijn vrienden, hoofdstuk 10 van Handelingen. Die legeroverste, een heiden. Die had twee slaven of slaven naar Joppe gestuurd om Petrus te halen. Petrus die ziet dat doek naar beneden komen en krijgt te horen van eet. Nee, eet maar. Er komen mannen, gaan maar met ze mee. Petrus begint zijn boodschap daar, in vers 34 tot 43. En hij ziet een fenomeen die hem bekend voorkomt. En dat lezen we in vers 44 van Handelingen 10. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, en dat is dus alles wat daarvoor zit, 34 tot 43, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Er is een grote groep mensen bijeen. Petrus verkondigt Jezus Christus, als je het voorgaande leest. En bij het horen en het begrijpen valt de Heilige Geest op hem. Het wordt voor hun bekend. Dit is het. En dan zien we een fenomeen die we in Handelingen een paar keer terugzien. En dat is dat de Heilige Geest over iemand komt. Vervuld worden ze met de Heilige Geest. Vers 45. En de gelovigen die van de besnijdenis wee waren, oftewel Joodse gelovigen, waren met Petrus meegekomen. Zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, staat er zelfs. Waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen was uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En wat je eigenlijk ziet is dat iedereen die volwassen genoeg is, die het woord van Petrus begrijpt en die het aanneemt in zijn hart, wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan zie je weer eigenlijk een fenomeen, en dat zie je aan het eind als we zo doorgaan, dan zie je dat het vervuld worden van de Heilige Geest, geloof, bekering, doop en een nieuw hart krijgen, allemaal als één pakket op één moment gebeurt. In Handelingen. Alles zit bij elkaar. Maar we zien hier duidelijk dat iedereen die volwassen genoeg was om het woord te aanvaarden, want de geest viel op allen die het woord hoorden. En het woord horen daar geeft ook aan het begrijpen van wat er gaande was, waar het voor diende. En dan zegt Petrus in vers 47, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt werden in de naam van de Heer Jezus Christus. En wat ik al zei, iedereen die gedoopt wordt in de naam van, betekent eigenlijk, die wordt een volgeling van de Heer Jezus. En daarmee kun je ook opmaken dat zij dus inderdaad geloofden en hun vertrouwen op de Heer Jezus hadden gesteld. Doop. Op basis van hun persoonlijk getuigenis en dat wordt bevestigd door de Heilige Geest. Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, Handelingen 16 vers 14 en 15. Een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster, de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. Paulus was in die stad gekomen, buiten de stad, en hij verkondigt daar natuurlijk Jezus Christus. En wat staat er dan zo mooi? Zij luistert en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten. En dan gaat het verder, maar daar stop ik. Een heel compact verslag. Lydia hoort en verstaat in één keer. Maar hoe komt het? Omdat de Heer haar hart opende. En wat is het openen van een hart? Geboren worden uit God. Wedergeboorte, een nieuw hart, het hart van steen uit, het hart van geloof erin geplaatst, het hart van bekering. Het wordt hier anders omschreven. Er wordt geen bekering geschreven, er wordt geen geloof geschreven, maar de Heer opent haar hart. Een gelijke term. Die inhoudt dat zij tot persoonlijk inzicht kwam. Dat wat Paulus daar verkondigde, waar was. En wat staat er dan zo mooi? En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten. En hier wordt nog wel eens de gedachte zo van ingelezen of bijgevoegd zo van Lydia werd gedoopt en iedereen die bij haar gezin hoorde werd gedoopt op basis van haar geloof. Maar dat staat er niet. Er staat alleen maar dat Lydia geloofde, want haar hart was geopend, ze werd gedoopt en haar huisgenoten. haar huisgezin, iedereen in haar gezin, of die erbij was, werd gedoopt. Waren daar kinderen bij? Dat zou best kunnen. Waren daar kleine kinderen bij? Staat er niet. We kunnen niet inlezen wat daar wel staat. Waren daar volwassenen bij? Waarschijnlijk. We kunnen het aannemen dat het zo is, maar er wordt heel weinig over gezegd. En dan laten we dit feitelijk een beetje open. Lydia is duidelijk, maar voor de rest, hoe die persoonlijk daar gedoopt werden, wordt weinig over gezegd. Hoofdstuk 16, hetzelfde, de gevangenisbewaarder. Paulus en Silas die hebben juist zitten zingen in de kerker, zouden we kunnen zeggen, in de gevangenis. En er komt een enorme aardbeving. Een enorme aardbeving. En wel zo groot dat alle deuren open gaan en alle boeien gaan los. De gevangenisbewaarder hoort het, ziet het, schrikt zich en weet, iedereen die weg is, dat betekent mijn leven wordt geëist voor wie gevlucht is. Hij wil zich doden en Paulus zegt, niet doen, we zijn er allemaal nog. En dan lezen wij het volgende. Met angst en beven komt de gevangenisbewaarder bij Paulus. En in vers 31, eigenlijk 30, lezen wij het volgende. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Paulus heeft daar zitten zingen in de kerker. En je mag aannemen dat dat een loflied was voor de Heer. En een uitnodiging met Jezus Christus om nu te komen. Hij heeft weinig uitleg nodig. Hij heeft maar één vraag. En dit is de vraag die de vrienden van Job hadden moeten stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus zegt het volgende. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huis. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis zijn. Ze krijgen gelijk een enorme boodschap mee. Hij zal, en dat lezen we ook verder, hij is meegenomen, zijn wonden zijn verzorgd en hij begint te prediken. Maar wat was de voorwaarde? Geloof. Geloof. En dat aanbod geldt niet alleen voor jou als gevangenisbewaarder, maar ook voor het hele huis. Je slaven, je slavinnen, je knechten, je kinderen en iedereen die bij dat huisgezin hoorde, want zo werd dat gezien. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot alle die in zijn huis waren. Dat is een belangrijk kenmerk. Vers 32. Degene die daar dus hoort, moet het woord begrijpen. En hij staat er vers 33 en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En dan denk je van, wie werd er allemaal gedoopt? Het alles en iedereen? Nee, vers 34. Staat de sleutel. En hij bracht hen in zijn huis. De gevangeniswaarder neemt hem mee naar huis. Richt een tafel aan. En hij verheugde zich. Dat is de gevangenisbewaarder. Dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Zo mooi omschreven. Dan denk je, alles en iedereen is gedoopt. Ja, maar wel degene die het woord gehoord hebben, aanvaard hebben. En hun vertrouwen op Jezus Christus hebben gesteld. En het is één grote vreugde met elkaar. Dat is bijzonder goed door de HSV vertaald. Alleen die het woord van God hoorden, aannamen en geloofden, werden gedoopt. Handelingen 18 vers 8. Crispus, zomaar een overste van de synagoge. Geloofde met heel zijn huis in de Heere. Velen van de Korintiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Nou, makkelijker kun je het niet maken. Crispus, zijn huis en in Korinthe, zij die geloofden werden gedoopt. De discipelen van Johannes. Ik weet het, het is een en hetzelfde wat we elke keer tegenkomen, maar dat is juist het mooie van een constant patroon wat we zien om observaties te maken vanuit de tekst. Als Paulus in Efeze komt, handelingen hoofdstuk 19, dan komt hij 12 mannen tegen die alleen maar de doop van Johannes nog hebben meegemaakt. Een doop die eigenlijk als voorbereiding was voor de doop van de Heer Jezus Christus. Ik heb nu geen tijd om daarbij stil te staan en te leggen, maar daar komen we hopelijk nog een keer wat op, dat ik daar iets meer invulling aan geef. Maar we zien dus eigenlijk 12 mannen die de doop van Johannes wel hebben meegekregen, maar niet zijn gedoopt in de naam van Jezus. Ze zijn eigenlijk bij Johannes blijven hangen. Johannes had de hele tijd gezegd, je moet niet mij volgen, maar hem moet je volgen die na mij komt. En dat is wat Paulus hier ook zegt in vers 4. Johannes doopte wel met een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. En dat is Jezus of Christus Jezus. Oh, zeggen deze mannen, dat hebben we net niet gehoord. Toen waren ze snel er vandoor, hebben ze niet meegekregen. En Paulus die zegt, oh. En wat we eigenlijk kunnen zeggen, dit zijn oud-testamentisch gelovigen. Die wachten nog op de Messias die komt. Ja, ja, hij komt. Dat is ons verteld. Hij gaat komen. Is hij er al? Oh, moesten we gedoopt worden in zijn naam? De Heilige Geest. Ah, daar hebben we nog niet van gehoord. En wat lezen we dan? Vers 5. En nadat zij dat gehoord hadden, dat het om Jezus ging, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Ze hadden het gehoord. En dat horen betekent dat ze het niet alleen begrijpen, maar ook aannemen. En wat staat er dan zo mooi? Ze werden gedoopt in die naam en ze gingen Jezus volgen. Op basis als zijnde van het is een geloofsdoop. Paulus spreekt verder en zei, nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profeteerden. Er waren ongeveer 12 man. En als later Paulus dat verslag geeft in hoofdstuk 11 aan de mensen in Jeruzalem, dan komt hij daarop terug en dan zegt hij de Heilige, want hij wordt eigenlijk ter verantwoording geroepen van, hé, je bent bij heidenen geweest. Dit was de eerste keer dat hij bij heidenen binnenstapte. Ik heb nog nooit iets onheiligs gegeten. Hij stapt binnen en wordt er ter verantwoording geroepen. Je bent bij heidenen binnengegaan. Ja, dat klopt. Maar ik zal ook uitleggen waarom. En hij doet zijn verhaal. En dan zegt hij ook, zoals bij ons aan het begin de Heilige Geest op ons viel, Handelingen hoofdstuk 2, dat wij ingelijfd werden in de gemeente van de Heer Jezus Christus, wederom geboren werden in het nieuwe verbond, zo was het ook bij hun. En dat is wat de Heilige Geest hier ook doet. Die uitstorting van de Heilige Geest is op het moment dat ze tot geloof komen. En ze worden opnieuw gedoopt. Dit waren de wederdopers. Term waar u ons van gehoord heeft? Dit zijn de eerste wederdopers. Ze werden gedoopt en kregen de bevestiging dat ze in het nieuwe verbond zaten. Wel, ik weet het is veel van hetzelfde. Ik sla Paulus even over, Handelingen 22, want ik zie dat de tijd ook dringt. Ik ga naar 1 Korinthe, daar sluiten we mee af. Het laatste stuk. 1 Korinthe, dan denk je van wat is daar nou? Korinthe was zo'n bijzondere gemeente. Maar we eigenlijk kunnen zeggen, in Korinthe was die strijd gaande, was die verdeeldheid aanwezig. Sommigen zeiden van, ik volg Paulus, ik volg Barnabas en ik volg nog iemand anders. Petrus. En dan begint Paulus in vers 14 en dan zegt hij dit van hoofdstuk 1 van 1 Korinthe. Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Crispus waren we net tegengekomen. Hè? Die was de overste van de synagoge. Zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Zie, in Korinthe waren ze verward over degene die doopte, Paulus in dit geval, en in wiens naam gedoopt werd. Dat hadden ze verwisseld. Ik ben gedoopt in Paulus' naam. Maar dat hoop ik niet, hè. Dat zal toch de naam van de Heer Jezus Christus zijn? Dat is wat Paulus daar inderdaad wil zeggen. En hij verweert zich en hij zegt, wat ben ik blij dat ik bij jullie in de gemeente niet meer heb gedoopt, want dan was er nog grotere problemen geweest. Het gaat er niet over wie je gedoopt heeft, maar in wiens naam je gedoopt bent. De naam van de Heer Jezus Christus. Wat een verwarring. Het is altijd in Jezus' naam. En daarmee kun je ook zien dat de doop een publiekelijk getuigenis is van volgzaamheid. Wie volg je? De Heer Jezus. In zijn naam word je gedoopt. Daarom was Matthäus 28, vers 19, waar ik mee begon, ook zo belangrijk. En ik lees het nog even voor. Ga heen, dat is de opdracht. Naar alle volken. Om die tot mijn discipelen te maken. En hoe wordt iemand dan een discipel? Doopt hen. En leer hen onderhouden. Al wat ik bevolen heb. Terug naar 1 Korinthe. Wat zegt Paulus daar nog meer bij? Ik heb echter in Korinthe nog een gezin gedoopt. Een huisgezin van Stefanus. En verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. En bij Stefanus lees je ook weer zo dat het zijn huisgezin is. Nou, zouden daar baby's bij geweest kunnen zijn? Lijkt me onlogisch op basis van wat we tot nu toe gelezen hebben, maar het staat er niet. Maar Paulus geeft wel een aanvulling. Want ga u eens mee naar 1 Korinthe 16, vers 15. Helemaal aan het eind komt hij op hetzelfde gezin terug. En geeft hij aan wie er gedoopt is in het gezin van Stefanus. En ik roep u ertoe op, broeders, zegt hij in 1 Korinthe 16, 15. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaïe is. En Achaïe is een gebied in Griekenland. De eersteling, dat is de eerste gezin wat gedoopt is. Dat is wat hij daar zegt. Die zich ten dienste van de heilige gesteld hebben. Degene die zich, die zich hebben laten dopen, hebben zich ook ten dienste van de heilige gesteld. Conclusie, het zijn volwassenen die het woord van God begrepen hebben. Die op basis van hun geloof gedoopt werden. En die getuigenis zijn om de Heer dienstbaar te zijn en te zeggen, ik ben zijn discipel, want ik volg hem. Heel het huis van Stefanus wordt als zijnde hier gezien als actief om de heilige te dienen. Dit gaat over volwassenen die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. En wat ik hier vandaag eigenlijk mee gewoon heb mee laten zien, en ik hoop dat u ook begrijpt dat als we zo door voorbeelden heen gaan, dan is dat niet zozeer een preek die David en die dendert, maar die feitelijk de constante patroon van de Bijbel probeert te volgen. En inderdaad ook kan zeggen van, het is heel consequent wat de Bijbel hier laat zien. Het hart dat geopend wordt. Het hart dat zich bekeert. Het hart dat het woord van God aanneemt en aanvaardt. Het hart dat vervuld wordt met Gods geest, is hetzelfde als degene en de persoon die gedoopt wordt. En dat gebeurde constant in één geheel. Op basis van persoonlijk geloof. Op basis van zijn eigen of haar eigen geloof. Terug naar het eerste vers wat we lazen in Jeruzalem. Zij dan die zijn woord met vreugde aannamen van de apostelen werden gedoopt. De doop is niet zaligmakend. Maar het is heel eenvoudig. Als u vandaag hier bent en u kent de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser. En u bent niet gedoopt op basis van uw persoonlijk geloof. Dan wandelt u niet in de pas met wat de schrift voorleeft en als voorbeeld presenteert. Tuurlijk kunt u verlost zijn. Dat is niet het punt. Maar u wandelt niet in de pas met de Bijbelse voorbeelden die we vandaag gezien hebben. Ik hoop dat het u uitnodigt en uitdaagt. Maar de grotere, belangrijkere vraag is, heeft u uw vertrouwen op de Heer Jezus gesteld? Want dat is zaligmakend en dat is een heel ander verhaal. Want een ieder die de Heer Jezus Christus kent als zijn persoonlijke verlosser, die zegt, ja Heer, ik ben een zondaar. Ik sta schuldig. Dit is het moment, dit is de dag om tot hem te vluchten. Zijn armen staan wagenwijd open. Het is het moment vandaag en wacht niet. Er is maar één naam onder deze, in deze wereld gegeven, waardoor behouden, waar iedermand behouden moet worden. En dat is Jezus Christus en Jezus Christus alleen. Kom en doe het vandaag. U hoeft niet naar mij te komen. Ga naar hem. Vader, dank u voor uw woord. Dank u dat de voorbeelden in uw woord zo helder zijn. Zoals ik het ook zie, Heer, is het onomstotelijk. Heer, dit is het patroon wat u uitlegt in het nieuwe verbond. Heer, dit is hetgeen waarbij aan uw voeten willen zitten en ook zeggen, als dit is wat u zegt, als dit wat u als voorbeeld toont, dan is het aan ons om te volgen. Heer, maar het is niet zaligmakend. We worden er niet door behouden. Maar Heer, het is de eerste en misschien wel de meest belangrijke stap die wij als kinderen van u kunnen zetten door te zeggen van wij willen volgen, wij willen breken met het verleden, wij willen een nieuw begin maken, Heer, omdat u een nieuw begin met ons begonnen bent. Dat is ook wat we zien, Heer. Ga, was de opdracht. En maak alle volken tot mijn discipelen. En het bijzondere in die tekst, Heer, is dat er niet staat en leer hen onderhouden en dan de doop. Nee, Heer, u zet de doop daarvoor aan. Doopt hen en dan leert hen onderhouden. Heer, Heer Jezus, in uw eigen woorden heeft de doop daar geplaatst als een fundamenteel, essentieel punt, wat een keerpunt was. Heer, dank u dat velen van ons dat keerpunt hebben mee mogen maken. Dat u in ons een nieuw hart gegeven heeft, dat u ons hart geopend heeft. En mogen we dan ook zo met elkaar vanmiddag, Heer, aan het badwater staan en het getuigenis horen van twee mannen die door u een nieuw hart hebben ontvangen, die willen getuigen van hun persoonlijk geloof in u, Heer Jezus, wat u voor hen gedaan heeft. En daarvoor willen wij u loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen.